Zo, een hele goede morgen deze morgen. Een mooi lied hebben we al gezongen. Abba Vader, u laat nooit alleen. Of omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Of we zongen in een lied dat we in dit leven stil op hem mogen vertrouwen. We zongen, ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. Hè, want we weten, in zijn hand ligt heel ons levenslot. Ja, als je dat allemaal op je in laat werken, dan hebben we het eigenlijk goed met elkaar. En dat wil niet zeggen dat we in dit leven geen lijden en geen smart kennen. Maar wel dat we één ding zeker weten. Dat het lijden en het smart wat we kennen, dat het lijden van vandaag niet opweegt tegen de heerlijkheid die komt. En dat we een geweldige toekomst met elkaar tegemoet gaan. En alleen dat vind ik al mooi als we dat eens, gewoon zo op zondagochtend elkaar toe mogen zingen. En om dat soort dingen, we weten het allemaal wel, en dat is met veel dingen zo. Maar het is zo goed om dat juist ook bij elkaar weer in het gedachten te plaatsen, in het denken te plaatsen. Dat we weer eens over nadenken van, inderdaad, zo is het. Abba, Vader, u laat nooit alleen. Hij is erbij, hoe het leven ook gaat. Goed, ik wil vanmorgen met u nadenken over een geschiedenis op de dorsvloer van Ornan. Ik moet zeggen, ik heb de afgelopen tijd ben ik met van alles bezig geweest ook weer. En toen dacht ik gisteravond, ik ga toch weer een prakje opwarmen. En daar komen ook heel veel dingen in samen, maar dat heb je dan soms. Hè? Er zit er zoveel in je hoofd. Of dan begin je met een spreekbeurt en denk ik ga daarover spreken. En dan ga je in je voorbereiding ga je alle kanten op en je denkt, hoe ga ik hier nou een verhaal van maken? En toen dacht ik ook van, dat moet ik morgenochtend nog maar niet doen. Laat ik maar even teruggrijpen op iets ouds. En dan zien we toch weer dat daar weer dingen in samenkomen. En ik moet zeggen, ik vond het voor mezelf, vind ik eigenlijk nog steeds een geschiedenis waarvan ik dacht van, die heb ik niet meer zo paraat. En ik weet niet in hoeverre u opeens denkt, dat verhaal, dat kennen we al. De geschiedenis, de dorsvloer van Ornan, ook wel bekend als de dorsvloer van Arauna. Het is maar net even hoe je het zegt en hoe je het schrijft en hoe je het spelt. En als onderthema heb ik dan, de Heere zal voorzien. En dat is denk ik ook het mooie van wat we net allemaal zongen. De Heere is erbij en we mogen ons vertrouwen op de Heere stellen, vanuit de wetenschap dat de Heere inderdaad voorziet. En hoe dat dan stand krijgt, dat hopen we met elkaar te ontdekken. En ik wil dat doen aan de hand van een aantal verschillende... Even kijken, moet ik deze nog aanzetten? Ja, dat denk ik. Zo. Hij trilt. Als dat maar stopt. Ja. En dat wil ik doen aan de hand van een aantal punten. Eerst even als inleiding de geschiedenis die vooraf gaat aan die dorsvloer. En vervolgens komen we bij de plaats van de dorsvloer. En dan zoomen we even in op het kopje, de Heere zal voorzien. En dan kom ik terecht bij de bergen des Heeren. En zo ben ik eigenlijk ook op dit onderwerp van vanmorgen gekomen. Omdat we met onze familiekring in Zeewolde, waren we aan de slag gegaan met het thema voor de kinderen. Gewoon bergen des Heeren. Welke verhalen in de Bijbel vinden er nou plaats op de bergen des Heeren? Dus ik zat daarin ook in de voorbereiding. En toen kwamen we op dit verhaal van de dorsvloer van Ornan. En toen dacht ik van wat een prachtig verhaal eigenlijk. Dus vandaar dat ik er zo op kom. En die twee bergen des Heren, die blijken dus ook weer alles te maken hebben met twee vrouwen. En dat brengt ons weer bij de genade. En als u dan ongeveer afgehaakt bent, of al eerder, als ik dan kom bij ten slotte, dan ga ik afronden. Dus als u dan weer paraat bent, dan is het weer helemaal in orde. En ik begin vanmorgen te lezen in 1 Kronieken 21 en dan het eerste vers. En daar lezen wij, toen stond de Satan op tegen Israël en hij zette David ertoe aan om Israël te tellen. En dat is eigenlijk direct al heel opmerkelijk. En waarom is dat nou zo opmerkelijk? We zouden kunnen zeggen, dat is al heel opmerkelijk omdat de Satan opstaat tegen Israël. Dat is op zich al opmerkelijk natuurlijk, van waarom doet hij dat? Maar het wordt eigenlijk nog iets opmerkelijker als we daar de paralleltekst bij nemen uit 2 Samuel 24. Want daar staat dezezelfde geschiedenis ook vermeld. En daar lezen we: de toren van de Heere ontbrandde opnieuw tegen Israël. Hij zette David tegen hen op door te zeggen: ga Israël en Juda tellen. Ja, en dan raken de commentaren ook een beetje verdeeld van: hé, wat is hier nou aan de hand? En de ene commentaar zegt van: nou ja, als de toren van de Heere ontbrandt en hij zette David er tegenaan, dan is hij natuurlijk de Satan. Want dat hebben we gelezen in 1 Kronieken 21. En een ander commentaar zegt van: nou, als de Satan opstaat tegen Israël, dan kunnen we in 2 Samuel 24 lezen dat die Satan de Heere zelf is. Ja, en dan krijg je toch wel een beetje persoonsverwarring. En een volgend commentaar zegt: zie je wel, het klopt niet. Dus ja, dus dan moet je een keuze gaan maken. Ja, en ik moet zeggen, ik vind het zo mooi om te ontdekken dat je hierin eigenlijk helemaal niet een keuze hoeft te maken voor het een of het ander. Omdat we eigenlijk een geschiedenis hebben waar we een kijkje achter de schermen krijgen, waar eigenlijk hetzelfde gebeurt. Er zijn trouwens ook nog commentaren die zeggen van: het gaat niet om de Satan, maar het gaat om een Satan. Het Hebreeuws heeft dan geen lidwoordje en dan gaat het gewoon om een Satan. En dat kan de Heere ook zijn. Maar er is een geschiedenis die we hebben waar we een kijkje krijgen achter de schermen van datgene wat er in de wereld gebeurt. En dat is het verhaal van Job. En ik wil u eventjes meenemen naar het verhaal van Job. Zonder heel ver in te zoomen op dat verhaal van Job, want ik ga er even van uit dat u de geschiedenis van Job kent. De Satan komt daar rond van een van zijn omzwervingen over de aarde en dan komt hij bij de Heere God en dan zegt de Heere God tegen Job, tegen de Satan: heb je mijn knecht Job gezien? Er is toch niemand zo vroom en oprecht als hij? En dan zegt de Satan zoveel: ja, vind je het gek, moet je eens kijken wat hij allemaal hebt. Nou, zegt de Heer, volgens mij is dat niet helemaal het geval, want neem het er maar af. En dan zegt vers 12 van Job 1: de Heer zei tegen de Satan: zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg voor het aangezicht van de Heer. Dus de Heer zegt van: pak alles van hem maar af, maar van hemzelf moet je afblijven. En dan maak ik even een sprongetje naar vers 21... Want dan is Job alles afgepakt en dan zegt vers 21, hij, Job, zei: naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Ah, Job, je vergist je, want wij weten hoe het zit. Nou, in dit alles zondigde Job niet en hij schreef God niets ongerijmds toe. Dus als Job zegt van: de Heere heeft genomen, dan moeten wij niet zeggen: nee, Job, dat was de Satan, dat hebben we net gelezen. Nee, Satan deed het wel, maar de Heere heeft genomen. En daarmee schreef Job God niks ongerijmds toe. Het heeft alles te maken met het feit dat God Heer is. Dat God bepaalt hoe de dingen lopen. Dat God de Satan inzet in zijn plan, dat God Satan de toestemming geeft, zelfs de opdracht geeft van: pak het er maar af. En hetzelfde zien we in het volgende hoofdstuk. Want Satan is dan nog niet klaar. En die zegt van: ja, hij is nog hartstikke gezond en gelukkig. Dan zou ik ook wel... dan komen we in vers 6. En dan zegt de Heere tegen de Satan: zie, hij is in uw hand. Maar spaar zijn leven. Want doe maar met wat je hem wil, maar hij mag niet dood. Hij moet wel na kunnen vertellen. En dan zegt vers 10... Maar hij zei tegen haar, want dan komt zijn vrouw naar hem toe en die zegt van: joh, zeg God vaarwel en sterf. Van wat heeft het allemaal nog voor zin? En dan zegt Job tegen zijn vrouw: je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. In dit alles miste Job met zijn lippen niet. Hij sloeg de spijker op zijn kop. Dus Satan lijkt wel heel wat. En natuurlijk, hij is de God van deze eeuw. Maar het is alles in des Heeren hand. Dat is al zo'n heerlijke troost om te weten. En als we dan kijken in de geschiedenis waarin we zijn. Ja, en of dan de Satan opstaat tegen Israël. Of dat de Heere boos wordt en zelf David port. Ja, eigenlijk maakt het natuurlijk niet zo heel veel uit hoe dat in elkaar zit. Het gaat erom dat het in Gods hand is. Dat het Gods verhaal is. En dat is waar ik als eerste zo de nadruk op wilde leggen. Dan ga ik weer terug naar 1 Kronieken 21. En daar lees ik in het tweede vers. David zei tegen Joab en tegen de leiders van het volk. Ga Israël tellen van Beersheba tot Dan toe. En breng mij de uitslag, zodat ik hun aantal weet. Beersheba ligt dan helemaal in het zuiden. En dan in het noorden. En zo gaat het. Moeten geteld worden van onder tot boven. Ja, en dat tellen, daar kom ik straks nog op terug, maar dat blijkt dan een hele grote zonde te zijn. En ja, dan ga je daarover nadenken en dan zie ik in mijn gedachten, zie ik mezelf vroeger als klein jongetje met mijn spaarpotje. Ja, dat zie ik mijn kinderen trouwens ook nog doen en dan haal je dat spaarpotje ondersteboven, schud je leeg en dan ga je dat geld tellen. Zo van, ja, dit is van mij, dat is mijn geld. Dat tellen heeft dan te maken met eigendom. Ik noemde laatst ook het voorbeeld van als ik een dagje uit ben met mijn gezin, dan loop ik de hele dag 1, 2, 3, 4, 5, 6, heb ik ze allemaal. Ja, ze zijn er. Want die kinderen zijn namelijk aan mijn zorg toevertrouwd. Dat is mijn eigendom. Daar moet ik voor zorgen. Daar heeft dat tellen mee te maken. Dat is ook het verhaal van de goede herder die zijn schaapjes staat te tellen. En tot de ontdekking komt, ik mis er één. Ja, want dat schaapje is aan zijn zorg toevertrouwd. Dat is zijn eigendom. En daar heeft tellen in de Bijbel eigenlijk altijd mee te maken. Je telt datgene wat van jou is. En vandaar dat het ook zo waardevol is dat in Jezus tegen zijn discipelen zegt. Van joh, maak je geen zorgen. Zelfs al je haren op je hoofd zijn geteld. Waarmee de Heer zegt, tot in de kleinste detail draag ik zorg voor je. Ben ik verantwoordelijk voor je. En dat is nou eigenlijk ook hier gelijk in dit verhaal het punt, dat David zijn manschappen gaat tellen. Hoe groot ben ik? Hoe sterk ben ik? Kan ik de vijand aan? En dat was dus niet de bedoeling, want David moest op de Heere vertrouwen. Maakt niet uit of je nou met 2 of met 10 of met 100 of met 1 miljoen bent. Als je met veel bent, denk maar aan het verhaal van Gideon, laat de Heere de meeste weggaan. Dat je denkt van, ja, maar nu kan ik niet meer. Nee, maar dat is altijd het plekje waarop de Heer ons wil hebben. Dat we zelf zeggen, nu kan ik niet meer. Nee, want de Heer gaat het ook doen. Dat is het verhaal. Ik zal zegenen, ik zal geven, ik zal het doen. Ja, en David dacht, nou, ik zal het wel doen, maar moet ik even weten hoe sterk ik ben. Nou ja, en dat zegt Joab dan ook in het volgende vers. Mogen de Heere er aan zijn volk 100 maal meer toevoegen dan zij nu zijn. Maar mijn heer de koning, zijn zij niet alle voor mijn heer tot dienaren? Waarom wil mijn heer dit? Waarom zou hij Israël tot schuld worden? Het woord van de koning was echter te sterk voor Joab en daarom trok Joab weg. En hij ging door heel Israël en daarna kwam hij terug in Jeruzalem. Dus Joab die weet precies wat er aan de hand is. Van David, doe dit nou niet. Waarom zou je zo'n schuld op het volk Israël laden? Vertrouw nou toch gewoon op de Heer. En dan gaat Joab toch maar tellen. Want David, toch een eigenwijze man denk ik. Zijn woord is toch te sterk voor Joab. Joab maakt de telling overigens niet af, zien we later. Maar hij begint te tellen. En dan zien we in het volgende vers, Joab gaf David het aantal van het getelde volk. Er waren in heel Israël 1.100.000 man die het zwaard konden hanteren. En in Juda 470.000 man die het zwaard konden hanteren. En in het parallel gedeelte staan wat andere getallen. Ik noem het even iets, want dan zegt het ene commentaar van, ja zie je, het klopt weer niet. Een raar boek die Bijbel. Andere commentaar zegt, ja, je moet even goed kijken wat er geteld wordt. De ene keer worden er gesteld met mannen die het zwaard konden hanteren. En de andere keer strijdbare mannen die het zwaard konden hanteren. Want van alle mannen die het zwaard konden hanteren, zaten er misschien wel een paar met een gebroken been thuis, bij wijze van spreken. Die waren op dat moment niet strijdbaar. Nou ja, ik noem het eventjes voor wat het waard is. Ik geef daar verder nu geen aandacht aan. En dan kom ik in het volgende vers en daar staat: Levi en Benjamin telde hij echter onder hen niet, want Joab had een afschuw van het woord van de koning. Ja, hij deed echt met tegenzin, ging Joab toch maar tellen. En deze zaak was slecht in de ogen van God. Daarom trof hij Israël. Dat is niet de zaak dat Joab het niet afmaken, maar de zaak dat David het volk liet tellen. Die zaak was slecht in de ogen van God. En daarom trof hij Israël. En dan zien we in het volgende vers. Toen zei David tegen God: ik heb zwaar gezondigd omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu neem de ongerechtigheid van uw dienaar toch weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. En de Heere sprak tot Gad, de ziener van David: ga op weg en spreek tot David. Zo zegt de Heere: drie dingen leg ik u voor. Kies er voor u één daarvan uit, dan zal ik dat bij u doen. Toen kwam Gad naar David en zei tegen hem, nou ja, daar komen we straks eventjes op. Maar het is eigenlijk heel bijzonder wat we hier lezen. Ik heb zwaar gezondigd omdat ik deze zaak gedaan heb. Maar nu neem toch de ongerechtigheid van uw dienaar weg, want ik heb heel dwaas gehandeld. Zeker als je bedenkt dat David in zijn leven eigenlijk altijd een type is van de Heer Jezus. Altijd een type van de Heer Jezus. Ja, David is een type van de Heer. Dat zal u niet ontgaan zijn. Maar ook bijvoorbeeld als we, nou ja, die boetepsalm, psalm 51, naar zijn zonde met Batseba. Ja, daarin is hij ook een beeld van de Heer Jezus. Die uit liefde voor zijn vrouw tot zonde is geworden. Want dat is waar het om gaat. Uit liefde voor zijn vrouw, voor een vrouw, is hij zelf tot zonde geworden om die vrouw tot eigendom te nemen. Dat is het verhaal van Batseba. Maar hier zien we eigenlijk hetzelfde. Dat moet ik uitleggen, denk ik. Dat zal ik doen. Ik kom daar straks ook nog even op terug. Het is hier, is David een beeld van de Heer Jezus, die namelijk zijn schepping tot eigendom neemt. En daardoor al weet tot zonde te moeten worden. Is hij niet het lam dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld? Toen hij, nou ja, Israël als zijn eigendom verkoos, maar daarmee ook zijn schepping als zijn eigendom verkoos. En daar de zorg voor opeisde. Dat zien we eigenlijk ook in deze geschiedenis zo gebeuren. Ja, niet dat David dat geweten heeft hoor. David heeft ongetwijfeld niet geweten, laat ik nou eens een beeld van de Heer Jezus zijn en het volk gaan tellen. Natuurlijk niet. En dan mag hij drie dingen kiezen. Want de Heer zegt van, nou, hij heeft schuld bekend. Geef hem maar drie dingen. David is ook degene die de straf op zich neemt. En hij mag kiezen uit het volgende. Zo zegt de Heere: kies voor u of 3 jaar hongersnood, of 3 maanden weggevaagd worden voor uw vijanden, terwijl het zwaard van uw vijanden u inhaalt, of 3 dagen het zwaard van de Heere, de pest in het land, met de engel van de Heere die in heel het gebied van Israël verderf aanricht. Welnu, zie wat voor antwoord ik hem die mij gezonden heeft moet brengen. Dus God zegt, er zijn 3 dingen, David. Welke moet ik nou weer teruggeven aan de Heere God? Wat kies je? En hier maak ik gelijk even melding dat in 2 Samuel 24 wordt gesproken over 7 jaar hongersnood. Maar dat is dan volgens de commentaar een overschrijffoutje. Als je snel een 3 schrijft, nou dat is bij ons ook zo, dan kan het best wel eens gelezen worden als een 7. Laat ik ook even in het midden voor wat het is. Of 3 jaar hongersnood, of 3 maanden weggevaagd worden en ingehaald worden door de vijanden, of 3 dagen het zwaard van de Heer. Dat is de keuze die David heeft. En dan komt zijn keuze in het volgende vers. En ik vind de argumentatie ook prachtig. Want dan zegt David: toen zei David tegen Gad, het benauwt mij zeer. Laat mij toch in de hand van de Heer vallen. Want zijn barmhartigheid is zeer groot. Laat mij echter niet in de hand van mensen vallen. En toen gaf de Heere een uitbraak van de pest in Israël. En er viel van Israël 70.000 man. Ja, en dan kunnen we heel snel doorlezen van, nou ja. Maar opmerkelijk wat hier gebeurt. Heel bijzonder wat hier gebeurt. Hij mag 3 dingen kiezen. En dan denkt hij, nou wel je, mensen, dat zijn echt rare wezens, dat is niet goed. Ik laat mij maar in de hand van de Heere vallen. Doe mij maar, ja, die 3 dagen pest in het land. Want zijn barmhartigheid is zeer groot. En David doet een beroep op de barmhartigheid van God. En dan komt er de pest in het land en dan valt er 70.000 man. Ja, ga dan maar uitleggen dat dat Gods barmhartigheid is. 70.000 man. Barmhartig hoor. Dat zijn van die vragen die ook nu actueel zijn. Hè? Dat je ook in de wereld om je heen hoort. Als God bestaat, waarom dan? En als ik dit tegen mijn collega's bij wijze van spreken zeg van ja, ja, God is heel barmhartig. Want David ging het volk tellen en dat mocht niet. En toen was God zo barmhartig. Er zijn er maar 70.000 man omgekomen. Dat moet vraagtekens geven. Want wat is hier aan de hand? Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Ja, en daarom is het zo belangrijk om het verhaal, om niet hier gelijk Gods barmhartigheid te beoordelen. Want dat maakt ons verwarrend, omdat we ons heel snel onze maatstaven erop leggen. Het gaat erom, hoe zit het met die 70.000 man aan het eind van het verhaal? Hier zijn ze gestorven. En die 70.000, ja, ik denk dan altijd maar zo, dat zijn er ook niet voor niks 70.000. Ja, dat heeft alles te maken met die 7. Dat heeft alles te maken met ja, die 7 van deze wereld die in 7 dagen is geschapen. Dat heeft alles te maken met, ja, met 70 volken. Dat heeft alles te maken, nou ja, het zegt eigenlijk iets over de totaliteit. Als er 70.000 gestorven zijn, dan zouden we eigenlijk mogen zeggen, in bijbeltaal, ja, dan zijn ze allemaal gestorven. Ik kom daar straks uiteraard nog eventjes op terug. Ik heb hierbij staan, de volheid van het getal is bereikt bij die 70.000. En dan kom ik in vers 15 van 1 Kronieke 21. En dan staat er, vervolgens zond God een engel naar Jeruzalem om er verderf aan te richten. Maar toen hij er verderf aanrichtte, zag de Heere het en hij kreeg berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte, het is genoeg, trek uw hand nu terug. En nu stond de engel van de Heere op dat moment bij de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Dus dit was eventjes de inleidende geschiedenis om te komen tot die dorsvloer van Ornan. Dat is de plek waar de Heere zegt tegen die engel, het is genoeg, trek je zwaard terug. En ja, dan komt die dorsvloer, die komt heel wat keren, komt die in deze geschiedenis aan bod. Ik wil eventjes snel die teksten langslopen, hè, omdat het me eventjes gaat om de nadruk die op die dorsvloer wordt gelegd in vers 15. Het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu stond de engel van de Heere op dat moment bij de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet. En dat is misschien wel goed om te weten, dat een Jebus, hè, dat is het oude Jeruzalem. He, vandaag zou hij in Jeruzalem niet zijn, want Jebus is Jeruzalem. En toen zei de engel van de Heere, vers 18, tegen Gad, dat hij tegen David moest zeggen dat David de heuvel op moest gaan om voor de Heere op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet, een altaar op te richten. He, de geschiedenis gaat zo verder dat Ornan, of dat David, op die heuvel bij de dorsvloer, daar moet hij een altaar op richten voor de Heere. En dan zegt David, die komt bij Ornan en die zegt, geef mij de plaats van de dorsvloer. Heel nadrukkelijk, het gaat om die plaats. En dan zegt Ornan, nou, je mag hem wel hebben, want ik wil ook van die pest af en geef hem maar. En zegt David, nee, ik wil niet iets aan de Heere geven wat ik gratis heb. Ik wil gewoon de volle prijs ervoor betalen. Moet gewoon betaald worden. En dan geeft David aan Ornan voor die plaats in gewicht 600 sikkel goud. Ergens anders in het parallelgedeelte geeft hij ook nog zilver. Maar de ene is alleen voor de plaats van het altaar. En de andere keer is voor het hele gebied eromheen. Maar David gaf daaraan voor Ornan, voor die plaats, de plaats, 600 sikkel goud. En vers 28, in die tijd toen David zag dat de Heere hem geantwoord had op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, offerde hij daar. En nou, ik zal er zelfs nog wel een paar gemist hebben, maar elke keer komt die plaats, die dorsvloer van Ornan, die komt terug. Tot in het volgende hoofdstuk in het eerste vers. Want dan staat er, toen zei David, dit hier is het huis van de Heere God. En dit is het brandofferaltaar voor Israël. Eigenlijk heel nadrukkelijk, en er staat bij mij boven 1 Kronieken 22 in mijn Bijbel. Want ik projecteer het nu, dus u ziet de context niet van 1 Kronieken 22. Maar daar gaat het over de voorbereiding van de tempelbouw. Dus als David daar staat op de dorsvloer van Ornan en daar het altaar voor de Heere moet brengen, omdat daar die engel gestopt is en dat zwaard terug moest trekken, daar zegt David van, dit is het huis voor de Heere. Dit is het brandofferaltaar, moeilijk woord, voor Israël. Ja, en dan zien we in 2 Kronieken 3 vers 1, als Salomo inderdaad de tempel gaat bouwen. Toen begon Salomo het huis van de Heere te bouwen in Jeruzalem, Jebus, op de berg Moria, waar de Heere aan zijn vader David verschenen was. Op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan de Jebusiet. Ja, en dan is het dan gelijk weer mooi dat we hier zien, dat is ook nog eens op de berg Moria. En dat Moria komt twee keer voor in de Bijbel. Eén keer hier, ja, en de andere keer, weet u ook. Dat overbekende verhaal van Abraham en Isaac. Want dan staat er in Genesis hoofdstuk 29, in het eerste vers. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Hij moet naar het land Moria, naar één van de bergen die de Heere hem zou wijzen, die de Heere hem zou noemen. En dan zien we in vers 14, als Abraham daar inderdaad op die berg gekomen is en inderdaad zijn zoon geofferd heeft. Ja, hij heeft hem zelfs bij wijze van spreken uit de dood weer teruggekregen. Namelijk die plek waar de Heere zei toen hij met dat mes stond, van stop, het is genoeg. Doe maar terug. En dan staat er in vers 14, Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. En daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Hier wordt eigenlijk voor het eerst die berg in het land Moria, die de Heere aangewezen heeft aan Abraham, die wordt genoemd de berg van de Heere. Ja, en dat blijkt ook te zijn de berg waar die dorsvloer van Ornan op ligt. Want we zullen straks zien dat die berg Moria, dat dat inderdaad ook de berg van de Heere is. Maar eerst eventjes inzoomen op de dorsvloer. Want die dorsvloer, dat is ook weer zo'n, ja, zo'n veelzeggend iets eigenlijk, hè. Het graan wordt van het land gehaald, geoogst en dan wordt het op de dorsvloer gebracht. En op de dorsvloer, ja, daar wordt het graan wordt zeg maar getreden. Je zou kunnen zeggen, het wordt eigenlijk in een grote verdrukking gebracht. Want het gaat erom dat het loskomt uit de halm. En vervolgens wordt het dan, begint men het wannen en dan wordt het omhoog gegooid en dan wordt het kaf zeg maar van het koren gescheiden. En het koren valt dan beneden, naar beneden en het kaf waait weg. Vandaar dat ze dat ook op de heuvel op een hoogte deden, want daar stond vaak meer wind. Nou ja, dan ging het allemaal wat makkelijker. En nou ja, die dorsvloer die bepaalt ons bij verschillende gebeurtenissen. Want er komt best wel in de Bijbel, en ik heb er eventjes drie die ook mij in het hoofd kwamen, maar er zijn er ongetwijfeld veel meer te bedenken. Maar de dorsvloer van Gideon. U kent het verhaal denk ik wel van dat schapenvacht. Nou, als je schapenvacht hebt, denk ik altijd, dan is daar in ieder geval een schaap, misschien wel een lam, voor geslacht. En de eerste keer moet hij dat, legt hij dat schapenvacht legt hij buiten en is dat schapenvacht vochtig en de rest eromheen droog. En dan twijfelt hij nog aan het teken en dan vraagt hij het andersom. En dan is de tweede keer is dat schapenvacht droog en de tweede keer is, en dan is alles eromheen vochtig. Een geweldig beeld ook van ja, hoe dat zal gaan in de toekomst. Hè? Christus als eersteling, het schapenvacht wat als eerst vochtig is en de rest droog. Ja, en bij zijn tweede komst is het net andersom. De dorsvloer van Boas, die kennen we natuurlijk ook allemaal. Hè? Geeft ook een geweldig toekomstbeeld van ja, de Heer Jezus met zijn volk Israël. Hè, want dan praten we over Boas en Rut. Hè, hoe die elkaar vinden op de dorsvloer. En we praten over de dorsvloer van Nachon. De ark die wordt teruggebracht naar Jeruzalem. Maar bij de dorsvloer van Nachon blijkt er een van die runderen te struikelen. En ene Uzza die denkt, oei, de ark valt. Laat ik hem even tegenhouden. Maar ja. Barmhartig zoals God is. Gaat het niet goed met Uzza, want de Heer had gezegd niet doen. En Uzza moet dat met de dood bekopen. De Heere zegt, ik zal het zelf, ik zorg zelf wel voor mijn zaken. He, ik kom daar straks ook weer eventjes op terug. Ik moet nog op veel dingen terugkomen. Ik moet dat niet meer zeggen, ik kom er straks op terug. He, maar zo al die dorsvloer. En dan zegt David, en die wordt ook een beetje boos op de Heere God. En die zegt, nou die ark gaat niet naar Jeruzalem. Die gaan we maar even anders stallen. Er zit een onderbreking in de heerlijkheid die naar Jeruzalem gaat. Er wordt een pauze ingelast. He, ook dat heel veel weer zegt over dat profetisch perspectief. Ik haal nog even Matthäus 3 vers 12 haal ik aan. Want daar gaat het over Johannes de Doper, over de Heer Jezus. En dan zegt hij in vers 11. Die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand. En hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen. En zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Het gaat hier over de toekomst, als de Heer Jezus inderdaad zijn dorsvloer zal gaan reinigen. Nou ja, dat zijn zo van die plaatsen waar de dorsvloer van spreekt. Ga ik weer eventjes terug naar 1 Kronieken. We hebben dus daar een volkstelling van David, waardoor hij die grote schuld op zich laat. Dat wordt gevolgd door dat oordeel van de Heere God. En dat oordeel wordt vervolgens gestopt op de plek waar het altaar wordt aangericht, bij die dorsvloer. Die dorsvloer als plek van dat oordeel. En dat blijkt dus de plaats van de tempel te zijn. Dat is even de korte versie van wat ik net allemaal al verteld heb. En dan zegt David tegen God, ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en volstrekt kwalijk gehandeld hebt. Maar deze schapen, wat hebben zij gedaan? Heere, mijn God, laat uw hand toch tegen mij en tegen mijn familie zijn. Maar niet als een plaag tegen uw volk. Oh ja, de Heer heeft gezegd van die 70.000... Nu is het genoeg. Steek je zwaard terug, zei hij tegen die engel. En dan gaat David ook zeggen van, Heere, luister, wat zijn we aan het doen? Ik heb zonde over me gehaald. Het is mijn schuld. Hoe kan het? Deze schapen, wat hebben zij gedaan? En wie van u heeft ervoor gekozen om zondig geboren te worden. We zondigen allemaal. Maar feitelijk, tenminste, ik heb er niet voor gekozen. Nee. En toch is door de zonde de dood in de wereld gekomen. En ben ik een zondaar en moet ik dat bekopen met de dood? Dat heeft helemaal niet te maken met mijn schuld. Dat heeft te maken dat ik in zoren geboren en ontvangen ben. Dat ik mens ben. Daar heeft het mee te maken. En dat is wat David hier ook zegt. Heer, wat hebben die schapen gedaan? Ik heb zitten tellen. Ja. En hier is het David die de schuld op zich neemt. Ik vind dat zo mooi hoe dat gezegd wordt in 2 Korinthe 5. Ik blader er eventjes naartoe. Ik heb hem niet om te projecteren. Romeinen, Korinthe. 2 Korinthe 5, hele bekende verzen. Maar daar lees ik in vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. Ja. Daar zijn we het gauw mee eens. De hele wereld is dood door zonde en, nou ja. Denk aan de woorden van Paulus in Efeze 2. Ook u toen gij dood waart. Dat is niet omdat we daarvoor konden kiezen. Maar omdat het zo is. Omdat het verhaal zo gaat. Maar dan is er één die zegt, wacht even. Het is mijn eigendom. Mijn schuld. Want dan zegt vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De Heer Jezus is tot zonde gemaakt. Hij is tot zonde geworden. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. De dood is niet het eindoordeel, is niet het einddoel. Dat is niet het laatste woord. Nee, dat is het begin. Want als de mens dood is, dan kan God zeggen, kijk, en nu kan ik het doen. En ik maak Christus als eersteling levend. Vervolgens die van hem zijn bij zijn komst. Maar zoals in Adam alle gezondigd hebben en gestorven zijn, zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden. En weet u, dat zijn ook die 70.000 in het verhaal bij David. En waarom? Nou, omdat de Heere tot zonde geworden is. Ja, en dan kom ik weer even terug bij die berg van de Heere die we net lazen. Want er stond in Genesis 29, Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. En daarom wordt er heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En nu is het eigenlijk zo dat er in de Bijbel, was mij eerlijk gezegd nog nooit opgevallen, totdat ik opeens met die bergen van de Heere aan de slag ging en erop ging zoeken, dat er eigenlijk maar twee bergen in de Bijbel de berg des Heeren worden genoemd. Of aangeduid kunnen worden als de berg van de Heeren. En de eerste, ja, eigenlijk moet ik zeggen, de eerste hebben we net gelezen in Genesis 29, dus die andere, die zien we in nummer 10. Nummer 10, en dan lees ik in vers 33. Daar staat het volk bij de Sinaï. En dan moet het volk bij de Sinaï wegtrekken. En dan lezen we, zo trokken zij 3 dagreizen van de berg van de Heere vandaan. En de ark van het verbond van de Heere trok 3 dagreizen voor hen uit, om een rustplaats voor hen te zoeken. Dus we hebben de Sinaï als berg van de Heere. En we hebben die berg Moria, die de berg des Heeren wordt genoemd in Genesis 29. Die twee bergen van de Heeren. En dat is dan wel mooi als je dat eventjes vasthoudt en leest in Deuteronomium hoofdstuk 12. Even een beetje bladeren. Ik ga natuurlijk niet alles projecteren, hè, dan worden we lui. Deuteronomium hoofdstuk 12. Daar zegt de Heere tegen dat volk. Ja, en dat is gelijk ook weer mooi. Maar naar de plaats. Maar naar de plaats. Dat hebben we net ook al gelezen, hè? Bij Ornan. De plaats. Maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen, om zijn naam daar te vestigen. Naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Dus dat volk staat bij de berg des Heeren en wordt door de Heere gezegd van, joh, jullie moeten gaan naar de plaats die God jullie zal uitkiezen om daar zijn naam te vestigen. En daar moet je vragen naar zijn woning. Mooi, hè? Dat is eigenlijk zo mooi. Dus ze worden van de God, van bij de berg van de Heere weggeleid naar een plaats. En dan moet je vragen, zegt de Heer, ja, vraag me naar de woning van God. Daar moet je wezen. Exodus 15. Daar wordt wat meer ingezoomd op die plaats. Want daar zingt Mozes over het volk. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. De Heere zal regeren voor eeuwig en altijd. Ze staan daar bij de berg des Heeren, bij de Sinaï. En dan zegt Mozes hier, u zult hem brengen en planten op de berg die uw eigendom is. Uw vaste woonplaats. Dat volk van Israël moest van de ene berg des Heeren naar de andere berg des Heeren. Van de ene berg des Heeren waar de wet werd gegeven, naar de andere berg des Heeren die de woonplaats is van de Heere God. En dat brengt ons direct bij Jesaja 2. Ga ik ook eventjes naartoe bladeren. Die heb ik wel dan weer. Het zal in de laatste dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Geweldig, hè? Hier is Sion, is Jeruzalem, maar dat is daar die berg des Heeren. Dat is de berg Moria. Het is die berg Moria in Jeruzalem, die berg die ooit was van de Jebusiet Ornan, waar de tempel wordt gebouwd, nou, dat is waar het huis van de Heere staat. Die berg, dat is de plek waar de Heere voor ziet. Dat is de plek waar de Heer, het volk van Israël vanuit de Sinaï wordt weggebracht naar Jeruzalem. Naar die plek waar daar dat huis van de Heere staat. Uit Sion. De berg Sion. Is namelijk dezelfde berg. Ik neem u eventjes mee naar Psalm 2. En in Psalm 2, een hele bekende psalm natuurlijk. De volken die willen optrekken naar Jeruzalem om samen te spannen tegen de Heere en zijn gezalfde. Degene die in de hemel zit, die is niet echt onder de indruk en zal lachen en hen bespotten. En dan zegt hij in vers 5, dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn brandende toren hun schrik aanjagen. En hij zegt, ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd, u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. Der einde der aarde als uw bezit. En zo verder. Het gaat hier eventjes om dat de Heer Jezus de zoon is die gesteld is over de heilige berg van God. De berg Sion. Ofwel de berg Moria in Jeruzalem. Waarin ja, de plek waar Abraham zijn zwaard terug mocht trekken. Maar anderzijds waar ook die engel bij die dorsvloer stopte met het oordeel. En ook zijn zwaard terug moest trekken. Die berg waar ook het huis van de Heere werd gebouwd. Waar de tempel werd gebouwd met de tempeldienst. Die berg. En ik zei al, dat zijn dus twee bergen. En die twee bergen, dat zijn dan ook weer twee vrouwen. En dat heb ik zelf niet verzonnen. Dat lezen wij in Galaten hoofdstuk 4. Want er staat in Galaten hoofdstuk 4. Ik zie dat de tekstaanduiding onjuist is. Want dat moet niet vers 5 en 6 zijn, maar 25 en 26. Daar staat daar, want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het huidige Jeruzalem dat met haar kinderen in slavernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is de moeder van ons allen. Het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is mooi, want als je kijkt naar Arauna of Ornan. Ik moet zeggen, er zijn wat verschillende vertalingen van dat woord. Maar ik heb er zelf één gekozen die mij het beste uitkwam. Hè, zo gaat dat dan. Nee, en dat was, het komt van het woord Arawani. Hè, daar kun je Ornan toe terugleiden en wordt Arauna toe teruggeleid. En Arawani, dat betekent zoveel als vrij man. En toen ik dat zo zag met die bergen des Heren. En ik zag die dorsvloer van Ornan. Ik denk, nou, dat Ornan, dat kan maar één ding betekenen. Want dat gaat namelijk over Jeruzalem dat boven is. De moeder van ons allen. En die is vrij. Of zoals in Hebreeën 12 wordt gezegd, in vers 22. U bent genaderd tot de berg Sion. En tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. En tot tienduizendtallen van engelen. En dat wordt tegen de Hebreeënbrief gezegd. Ja, moet voor de Heer zei al, weg bij die Sinaï. Daarheen waar ik jullie wijzen zal en daar moet je naar mijn woning vragen. Je moet naar die andere berg van mij. En tegen de Hebreeën wordt gezegd, ja, jullie zijn genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. Ja, maar dat heeft alles maar weer met elkaar te maken. Dus samenvattend, je hebt twee bergen. De ene berg is de berg des Heren, waar de Heren gebiedt. En die andere berg, dat is de berg des Heren, waar de Heren voorziet. En je moet niet zijn bij die berg waar de Heren gebiedt. He, die is alleen voor de Heer Jezus zelf. Nee, je moet zijn naar die berg waar de Heren voorziet. En die berg waar de Heere voorziet, dat is ook die berg waar die dorsvloer van Arauna is. Waar de Heere inderdaad voorzag. Voorzag in het offer. Nog voordat David zei van, Heer, wat doet u nu? Had de Heer bij de 70.000 al gezegd, oké. Als alles gestorven is, als die volheid is bereikt, dan is het genoeg. En dat blijkt dan ook de plaats te zijn waar de tempel van Salomo staat. Waar de Heere gaat wonen tussen zijn volk in Jeruzalem. En dat blijkt dan ook de plaats te zijn waar de tempel van Ezechiël staat. Ja, ook dan zal de Heere voorzien. Ja, en dat gaat dan om het Nieuwe Jeruzalem. De berg Sion. De heilige stad. En van waar God ja, eigenlijk zijn koninkrijk zal vestigen over deze aarde. Tot al hij zal zijn. Ja, God alles in allen. Ja, het woord zal uitgaan vanuit Jeruzalem, vanuit Sion. De Heere zal voorzien. Is niet ons werk. Nee, de Heere gaat het allemaal doen vanaf die berg, vanuit Jeruzalem. En zo is het eigenlijk vandaag ook. Wat is vandaag ook zo dan? Ja, dat de Heere voorziet vanaf die berg. Wat zeg je nou? We hebben toch niks met die berg te maken? Nou, want door hem, zegt Paulus in Efeze 2, hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van het heiligdom. Medeburgers der heiligen, medeburgers van het heiligdom en huisgenoten van God. Waar is dan God? Nou, God zijn woning, dat is op die berg Sion, die nu het hemelse Jeruzalem is, daar woont de Heere God. En wij zijn medeburgers van dat heiligdom, huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samenvoegt, verrijst tot een heilige tempel in de Heere. Op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Als we de Hebreeën lezen we net van, die zijn genaderd tot Sion, de heilige berg, tot die stad. Paulus zegt van, ja, wacht eens even, we zijn medeburgers van dat heiligdom. Wij worden medegebouwd in die woning van God. Dat is diezelfde berg waar Abraham eigenlijk met zijn zoon stond. En dat de Heer, ik voorzie. Dat is diezelfde berg waar 70.000 man gesneuveld zijn. En dat de Heer zegt tegen de engel, stop, het is genoeg. Ik voorzie, ik ga het doen. En het is uitgerekend, ja, dat wat ons ook hier bepaalt bij die hemelse berg. Bij die hemelse heerlijkheid, bij die woning van God in de geest, die straks naar beneden komt en weer op diezelfde plek zal staan. Dat de Heer zegt, ik voorzie. Want dat zegt de Efezebrief zo mooi. En we kennen ongetwijfeld die teksten allemaal, maar het is zo geweldig om dat ook weer vanmorgen bij elkaar in het denken te plaatsen. Want dan staat er in vers 1, haalde ik net al aan, ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtreding en de zonde, kon er helemaal niks aan doen. Dat is Gods verhaal. Ja, we moeten dan nou niet een punt zetten van nu is het klaar, want dan missen we de barmhartigheid van God. We moeten verder lezen. Vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid, daar heb je hem, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen met Christus, levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Konden we helemaal niks aan doen. We hebben niets te maken met de berg waar de Heer gebiedt. Nee, maar de berg waar de Heer voorziet. Hij heeft het gedaan. Toen wij dood waren. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten in Christus Jezus geplaatst. Op die berg Sion, in het hemelse Jeruzalem, daar waar de Heere woont, worden we gebouwd tot een tempel in de geest. Uit genade konden we niks aan doen. Ten slotte. Misschien was je al lang afgehaakt. Ten slotte. Schrijft Paulus in Filippenzen 4. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Ja, ook vandaag is het zo dat de Heere rijk voorziet. En rijk zal voorzien. In heerlijkheid. Vanuit zijn heerlijkheid. Ja, en het zal ook altijd leiden tot heerlijkheid. En ik stel voor dat we daar de Heere met elkaar voor danken. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord wat zo rijk is. Heer, er valt nog zoveel te bestuderen en zoveel te ontdekken en zoveel te delen. Heer, dank u wel voor het feit dat u een plan heeft. Heer, dat ja, het hele gebeuren om ons heen en alle tijden door niet zomaar een samenloop van omstandigheden is. Heer, maar dat u van A tot Z naar een doel werkt. Heer, en dat we inderdaad niet bang hoeven te zijn voor morgen, omdat u leeft. Heer, en dat u ja, ons geteld hebt. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat we uw eigendom zijn. Dat u met ons meegaat, dat we u onze God mogen noemen. Dat we u onze Vader mogen noemen, zoals we dat net zongen. Abba, Vader, Papa. Dat we geplaatst zijn in dat zoonschap. Heer, dat we met uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ja, alles mee zullen erven. Heer, dat wat van de Heer Jezus Christus is, dat we daarin mogen delen. Dank u wel voor het feit dat we nu reeds mogen weten in dat heiligdom te zijn. Heer, en dat u nog een geweldige toekomst hebt voor uw volk Israël. Heer, voor ons, voor uw schepping. Vader, dank u wel dat we inderdaad mogen vertrouwen in dit leven op u. En dat we maar stil mogen afwachten. Heer, en ik wil u zo bidden, wilt u ons ook maar ja, de kracht daarvoor geven en de moed daarvoor geven om stil af te wachten. Heer, wilt u steeds maar weer in ons denken plaatsen dat u degene bent die voorziet. Heer, wilt u ons maar vullen met de rechte kennis van uw wil. Heer, zodat dat ja, zijn uitwerking krijgt in het leven van alle dag. Dank u wel dat we zo ons vertrouwen mogen vestigen, Heer, op de God die voorziet. Heer, en dat alles in uw handen is. Dank u wel daarvoor. Amen. Thank you.